We lezen daarna Jesaja 44, vers 6 tot en met 28.
Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, zedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve mij? Immers is er geen andere rotssteen. Ik ken er geen. De vermeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelven zijn hun getuigen. Ze zien niet en ze weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een God en giet een beeld dat geen nut doet? Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters zijn uit de mensen. Dat zij zich altemaal vergaderen. Dat ze opstaan. Ze zullen verschrikken. Ze zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed en formeert het met hamers en werkt het met zijn sterke arm. Ook lijdt hij honger, totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water, totdat hij amechtig wordt. De timmerman trekt het richtsnoer uit. Hij tekent het af met de draad. Hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer. En maakt het naar de beeldenis van een man, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijven. Als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik. En hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van en buigt zich ervoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Zijn helft brandt hij in het vuur. Bij de andere helft daarvan eet hij vlees. Hij braadt en gebraadt en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt, hij, ik ben warm geworden. Ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij. Want gij zijt mijn God. Zij weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken dat zij niet zien en hun harten dat zij niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken. Ik heb vlees erbij gebraden en heb het gegeten. En zou het ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken, zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is? Hij voedt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid, zodat hij zijn ziel niet redden kan, nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht, ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël, gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonde als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Zingt met vreugde, gij hemelen, want de Heer heeft het gedaan. Juicht, gij benedenste delen der aarde, gij bergen. Maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen en alle geboomte daarin. Want de Heer heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Alzo zegt de Heere uw verlosser, en die u geformeerd heeft van de buik af. Ik ben de Heere, die alles doet, die de hemel uitbreidt, ik alleen, en die de aarde uitspant door mijzelf, die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt, die de wijze achterwaarts doet keren, en die hun wetenschap verdwaast, die het woord zijns knechts bevestigt en de raad zijn er bode volbrengt, die tot Jeruzalem zegt, gij zult bewoond worden, en tot de steden van Juda, Gij zult herbouwd worden en ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten. Die tot de diepte zegt, verdroog en uw rivieren zal ik verdrogen. Die van Kores zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welgevallen volbrengen, zeggen het ook tot Jeruzalem, wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond.
Tekst voor de prediking op deze laatste zondag had ik u voorgaan als uw eigen herder en leraar. Vindt u in Jesaja 44, vers 21 en 22. We lezen deze beide versen voorafgaand aan de verkondiging. Jesaja 44, vers 21. Gedenkt aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Kern van beide versen zijn de laatste woorden van vers 21. Gij zult van mij niet vergeten worden. En dat is ook de kern van de prediking in deze morgen. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 69, vers 13. God is ons een stap voor, gemeente. Ik weet zeker dat verschillende onder ons bij die uitdrukking direct moesten denken aan de eerste zondag in januari 2016. Oudjaarsavond 2015 nam dominee Van der Zwan afscheid van u als gemeente. Nieuwjaarsmorgen 2016 ging dominee Tanis in uw midden voor. En hij bediende toen het woord, zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. Zoals broeder Van der Zwan en ik dat gewoon waren in de achterliggende jaren, ruilden wij altijd in de eerste zondag van januari. Zodat hij kon voorgaan in de gemeente op Urk, waar hij grootgebracht is. En ik onder u voort mocht gaan, en dat was voor mij geen straf, omdat ik tussen de diensten ook mocht genieten van de gastvrijheid van Gert-Jan en Jolanda Oostrom. Die zaterdagmiddag, voorafgaande aan de zondag dat ik in uw midden voorging, zei ik tegen mevrouw, verwacht maar dat ik zondagavond wat later thuis kom. Sliedrecht Bethel is vakant geworden. Ik weet wel hoe dat gaat. De kerkraad legt dan een lijstje met namen aan. En ik zal s'avonds na de avonddienst wat achterblijven in de consistorie. En de broeders op het hart drukken dat ze in ieder geval mijn naam daar niet op moesten zetten. Dat had twee redenen. De eerste reden was heel eenvoudig dat ik niet van Urk weg wilde. En de tweede reden was omdat in de maanden voorafgaande in die dienst de geruchtenspiekie steeds sterker begon te klinken dat onze weg wel eens een hele andere kant op gaan, niet naar Sliedrecht, maar naar Apeldoorn. Zaterdagmiddag, zo rond een uur of half zes, werd ik gebeld door de toenmalige voorzitter van de kerkraad, Adeling de Beste. En hij zei, ik val me met de deur in huis, je kan morgen afkondigen dat je samen met je collega op tal staat. En in dat gesprek kwamen de woorden van Nehemia 2, vers 20, waarmee de Heer mij vaak heeft vertroost toen ik als consulent u in een moeilijke periode en in het bijzonder uw kerkraad in die moeilijke tijd bijstond, waarin de Heer mij vaak heeft vertroost. Die zondagmorgen, januari 2016, met David van der Linden, zoontje van Gert-Jan en Willemien, ze zit hiervoor, niet compleet, want Boas zit op de galerij, werd David van der Linden in uw midden gedood. En ik hield toen bijna dezelfde toespraak. God is ons een stap voor. Het raakte me dat Gert-Jan en Willemien gisterenmiddag dat als eerste zeiden, toen ze ook in de rij stonden, net als velen van u. We moeten nog vaak aan die doopdienst denken. De Heere is onze stap voor. In de achterliggende jaren, gemeente, heb ik vaak op zondag ook even naar boven gekeken. Daar zat vaak familie van der Linden en dan zag ik David zitten. En het heeft me vaak vertroost. De Heere was mij een stap voor. Ik hoefde niet mijn hart te volgen, maar ik moest mijn meester volgen. Het was niet de eerste keer dat ik gevraagd werd. Het was ook niet de laatste keer dat ik gevraagd werd om ergens in het binnen- of buitenland te komen lesgeven. De Heere was me steeds een stap voor. En dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Niet het volgen van je hart, maar het volgen van je meester. Dat geldt niet alleen voor een dienstknecht, een dienaar van het woord. Dat geldt voor iedereen die de Heere mag leren kennen en vrezen. Als God zegt, volg mij, ben je vanaf dat moment de controle over je leven kwijt. En onderweg door het leven kruisigt de Heere je verlangens, je idealen, je ambities en vertroost hij je vanuit zijn woord. Gehoorzaamheid. Dat is eigenlijk ook het kernwoord van Jesaja 44. Israël wordt hier aangesproken als een knecht. Mijn knecht. En bij een knecht hoort een meester. En dat is eigenlijk ook het geding hier in Jesaja 44. Op meerdere plaatsen in het Oude Testament zien we dat de profeten namens de Heere, of dat God door middel van een profeet de twist aangaat met zijn volk Israël. Soms maakt de Heere dan de afgoden dienst van Israël belachelijk en spreekt smalend over drekgoden, ik vertaal het maar letterlijk, strontgoden, die je door de wc spoelt, omdat ze stinken. Soms gaat de Heere in op het werk van hem en zet dat tegenover de nutteloosheid en de onmacht van deze goden. Je denkt aan dat prachtige passage, Jesaja 46, waar de Heere zegt, ik zal dragen. En wil je de afgoden dienen, dan moet jij je beeldje dragen. Ze helpen je niet, ze luisteren niet, ze antwoorden niet. Het zijn stomme, dove, levenloze beelden. God draagt, Jesaja 46, vers 4. Maar hier in Jesaja 44 gaat het om de vraag, wie is nu eigenlijk de meester? Dat klinkt ook door in dat woord formeer. Als een soort refrein doorloopt dat het hele gedeelte dat we samen vanmorgen hebben gelezen. Een afgodsbeeld moet je formeren. Dat betekent in de eerste plaats heel letterlijk boetseren, beeld houden of uitsnijden uit het hout. Het hout wat je gebruikt om je open haard op te stoken. Het hout wat je gebruikt om een kookvoorstel op te stoken, zodat je daarop je eten kan bereiden. Denk even aan de cultuur van de Bijbel. Het hout dat je dus ook kan gebruiken om een beeldje te maken, zoals jij dan een afgod voorstelt. Beeld het uit in hout of in steen, je zet het op een plek. Het zegt geen boel of baan, je knielt ervoor, het antwoordt niet terug. Je moet het uiteindelijk zelf rooien. Waarom verkiest Israël daar nu eigenlijk voor? Wel, dat legt de Heere dan open hier in het hoofdstuk. Eigenlijk gaat het nog niet eens zozeer om dat afgodsbeeld. Maar jij wil God. En jij wil meester zijn in je eigen leven. Jij projecteert jouw idealen, jouw dromen en jouw beelden in dat afgodsbeeldje. Je knielt uiteindelijk voor je ego. Nu voor die houding hoef je niet te leven in de vergane wereld van het Oude Testament. Als u de Heere niet kent, dan is dit uw leven. Dan aanbid je je ego. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan door trots. Dat kan door hoogmoed. Dat komt door misplaatst zelfmedelijden. Dat kan door narcisme. Dat kan door claimgedrag. Zoveel verschillende manieren. Maar het is jouw God. En uiteindelijk moet die God ook luisteren naar jou. En daartegenover plaatst de Heer hier in Jesaja 44 zichzelf. En dat doet de Heer allereerst in een geding met Israël. Israël dat op dit moment de weg kwijt is geraakt. Bewust een dwaalweg heeft ingekozen en God roept het volk terug. En hij doet dat met de woorden, en dan zitten we aan het begin ook van onze tekst. Gedenk aan deze dingen. O Israël en o Jacob, mijn knecht, die ik geformeerd heb. Wat moet Israël gaan gedenken? Wel, in de eerste plaats moet Israël gedenken aan hoe God het volk heeft opgezocht. Geformeerd. Ik ben uw formeerder, zegt de Heere verschillende keren in dit hoofdstuk. Dat betekent allereerst dat God het volk, zoals hij alle volkeren, alle mens, ook nu, ook de twee kindertjes die vanmorgen werden gedoopt, geformeerd heeft, geschapen heeft in de moederschoot. Ik ben uw formeerder. Laat dat tot troost zijn voor die ouders en doopouders. Die weten dat God het leven schiep in de moederschoot. Terwijl ze het leven ook weer terug moesten leggen in de handen van de Heere. Die zijn werk niet hier beneden, maar wel hierboven heeft volmaakt. Ik ben uw formeerder. De schepper van het leven. Maar hier in Jesaja, en dat is trouwens ook in het geheel van het Oude Testament, als de Heere tegen Israël zegt, ik ben uw formeerder, dan klinkt daarin ook door Gods verkiezend handelen. Je leest dat ook terug in die twee namen aan het begin van onze tekstwoorden, O Jacob en Israël. En we hebben gezien ook in de achterliggende periode, gemeente, dat die twee namen voortdurend als het ware als twee sporen door het Oude Testament lopen, waarin aan de ene kant de naam van Jacob klinkt, schaduwkanten van de aartsvader, en aan de andere kant de naam Israël, dat wat God door genade gewerkt heeft in het leven van deze aartsvader. Zo zet de Heere Jacob en Israël als een voorbeeld voor alle gelovigen neer in de schrift. Gods verkiezend handelen. En dat geldt niet alleen voor Israël toen, dat geldt ook voor u en mij als u gedoopt mag zijn vanmorgen. Waarom bent u gedoopt? Omdat God u en mij een stap voor is. Niet alleen bij je doopvond, maar ook in de rest van ons leven. God roept ons bij de doop om hem te gehoorzamen. We hoorden dat vanmorgen ook doorklinken in het doopsformulier. Wanneer in het eerste gedeelte van het doopsformulier uiteen wordt gezet wat de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest belooft, begint het tweede deel van het doopsformulier met de woorden, maar daarom worden wij ook weder, dus van de kant van God, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan te hangen, te betrouwen, lief te hebben en van ganse harte te volgen. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Heb jij vanmorgen in de bediening van de doop de stem van God gehoord? Volg mij. God riep je als je schepper. En God riep je ook als je formeerder. Het is toch geen samenloop van toevalligheden. Dat wij en onze kinderen gedoopt zijn. Of dat je vanmorgen al ben je nog niet gedoopt. Door Gods voorzienige leiding getuige was van de doop. En de Heer ook tegen jou of tegen u zei, dit is ook voor u mogelijk. Teken en zegel ontvangen van mijn genadeverbond, mits je mij gaat volgen. Gods roeping. Een roeping die vanmorgen zichtbaar tot u en mij komt. En kijk dan eens wat de Heere meeneemt in die roeping. Hij roept niet als een onbekende, een stem die ergens vanuit het luchtledige naar ons toe komt. Hij roept ons ook niet als een grote iemand die op afstand staat. En als ik deze versen even met u lees, kijkt u met me mee, dan staat er heel nadrukkelijk, O Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht. Daar moet Israël dus in de eerste plaats aan gedenken. Terugziende op alles wat de Heere in het verleden heeft gedaan. In zijn scheppingshandelen, maar ook in zijn verlossend handelen in de geschiedenis van Israël. En daarin spreekt de Heere dus ook Israël aan als mijn knecht. En appelleert hij dus op de band die de Heere zelf heeft gelegd in de loop van de eeuwen. En als ik het even concreet toepas op jou, mijn en uw leven. In de loop van je leven. Of dat je nog maar enkele maanden oud bent. 7 jaar oud mag zijn. 45. 78. 80 plus. Of zelfs ouder. Mijn knecht. De Bijbel kent geen neutraliteit, gemeente. God zegt mijn, omdat hij dat wil. Israël moet dus niet alleen terugkijken. Als Israël opgeroepen wordt om te gedenken aan deze dingen. Israël moet ook vooruitkijken. Dat leest u in de versie die na vers 22 komen, 23 en verder. Waarin de Heere zelf aan het woord is en uitlegt wat hij in zijn vrijmachtig welbehagen heeft bewerkt voor zijn volk Israël. Hij heeft het volk niet alleen verlost uit het land Egypte. Hij heeft zijn genade bewezen. Maar hij is nog steeds die God die klaar staat om de zonde die Israël begaan heeft, ook in de jaren die achter hen liggen en in de tijd waarin Jesaja dit woord verkondigt, te vergeven. De Heere zegt niet alleen denk aan het verleden. Hoe ik toen me bewezen heb in mijn betrouwbaarheid en in mijn trouw. En in mijn genade en in mijn goede tierenheid. Maar nu, op dit moment, als het volk weggezakt is in verwording, zonde en goddeloosheid. Zegt de Heere opnieuw, ik ben dezelfde. Ik ben niet veranderd. In mijn genadige liefde en trouw wil ik nog steeds mijn heil bewijzen. Gedenk deze dingen. En ik moet al luisteren dan naar Jesaja 44 toch maar onwillekeurig weer denken aan een passage uit de doopsformulier. Maar wanneer wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in die zonde blijven liggen. Aangezien God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Daarom ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. Je moet er niet aan denken dat iemand met een gedoopt voorhoofd zonder God de eeuwigheid ingaat, toch? Ik zou geen reden kunnen bedenken, en ik zeg dat hier in de schaduw van het doopvond, waarom jij je dan zou kunnen verontschuldigen. Dat je onbekeerd voor God verschijnt. Met je zonde en met je schuld. Te meer, en dan maken we ook de stap naar het tweede punt. Als de Heere Israël niet alleen wijst op zijn roeping, maar ook op zijn werk, op zijn belofte. Kijkt u maar even met me mee, dat zijn de kernwoorden van dit gedeelte. Vers 21, het slot. Gij zult van mij niet vergeten worden. Die woorden klinken dus allereerst tegen de achtergrond van die hele concrete situatie. Een groot deel van het volk Israël is God allang vergeten. Ze hebben ook geen boodschap meer aan de Heere. Voor het oog gaat het tot nu toe eigenlijk aardig goed, ondanks de dreigende donderwolken die vanuit het oosten opkomen. Het slot van Jesaja 44 wijst daar ook naar Kores. Lijkt het in Israël en vooral ook in Jeruzalem een ogenschijnlijke rust. En dat zal ongetwijfeld ook een van de redenen zijn waarom de prediking van Jesaja, de hofsecretaris van die dagen, niet serieus wordt genomen. De mensen zeggen, Jesaja kan dat wel vertellen. Maar als we om ons heen kijken, is er geen vuiltje aan de lucht. Waarom zouden we geloven als het zoals het nu gaat eigenlijk ook goed gaat? En trouwens, wat doen we verkeerd? We hebben alle zekerheden in ons leven ingebouwd. Het is niet alleen dat we de afgodsdienst dienen, maar we dienen daarnaast ook gewoon de Here. Op de gezette tijden, zo zijn we in de tempel, wonen we de belangrijke momenten van het feestelijke jaar in Jeruzalem bij. We brengen aan God de offers. En wat houdt ons tegen om door de week ook gewoon een aantal offertjes te brengen aan onze eigen afgodsbeeldjes? Dat dubbele, hè, gemeente? Dat dubbele. God wat? De wereld wat? Net niet zijn zoals de wereld is. Want dat is een beetje te. En net niet willen zijn zoals Gods volk leeft. Want dat is te bekrompen. En waar maak je druk om? Het gaat toch goed? We mogen toch genieten? We leven toch in 2023. Je toch niet af te zonderen in een soort klooster. We doen niet overal aan mee. Want we begonnen onze eigen filters als het gaat om Netflix. En waarom kun je niet gewoon een keer meedoen met je vrienden? Zondag zit ik er toch. Waarom kun je niet aan de avondmaalstafel zitten? En door de week zo leven dat het verschil tussen wereld en kerk in je levensstijl compleet verdwenen is? Dan ben je God vergeten. Dat was nou eigenlijk ook de kern waar Jesaja in zijn dagen tegen aanliep. En tegen die achtergrond zegt de Heer in de eerste plaats: maar ik ben je niet vergeten. En in het verband van deze woorden zegt de Heer dat niet dreigend. In de zin van: maar ik vergeet het niet. Ik noteer het, ik houd het bij, ik registreer het. En aan het einde van het leven kom ik erop terug. Nee, deze uitdrukking moeten we maar leggen tegen de achtergrond van Jesaja 49, vers 14 en 15, waar Israël zelf op een gegeven moment het ook uitroept: de Heer heeft ons vergeten en de Heer heeft ons verlaten. En dan zegt de Heer: wat vergeten? Wat verlaten? Je kunt je toch niet voorstellen dat een moeder haar baby vergeet? Dat is ondenkbaar. Deze twee jonge moeders, door de week zo in beslag worden genomen door de zorgen van het leven, dat ze zonder bij na te denken op de fiets of op de auto stappen, terwijl hun kleintje boven in de wieg ligt, en even met hun schoonmoeder of met hun moeder gaan winkelen. Dat kun je toch niet inbeelden. Nu zegt de Heer: als dat zou gebeuren. En helaas gebeurt dat. Er zijn ook kinderen onder ons die die pijn met zich meedragen. Vergeten door hun moeder. Vergeten door hun vader. Of niet weten wie hun moeder en hun vader is. U zegt de Heere: zo ben ik niet. Al zou ik proberen je te vergeten, Jesaja 49, het is gewoon onmogelijk. Want zoals een vader en een moeder voortdurend dagelijks aan het werk is met zijn handen, om te voorkomen dat ik je vergeet, naar de mens gesproken, heb ik de namen van jou in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw woorden gelden vanmorgen in de eerste plaats voor de grootste zondaar in het midden van deze gemeente, onder de leden of onder de gasten. Al zit je hier omdat je hier moet zitten, misschien van je ouders, God vergeet je niet. Hij liet dat vanmorgen ook zien. Ik ben je een stap voor om zo je te leren mij te volgen. Maar in deze woorden, gemeenten, het zijn me vergund om op deze zondag op sommige momenten toch ook even heel persoonlijk te worden. Ligt voor mij nu ook de pleitgrond voor u als gemeente. Toen de Heer me klem ging zetten en ik geen kant meer op kon dan het aannemen van het beroep van Renswoude, het tweede beroep. Dat was de eerste vraag die bij me boven kwam. Wie komt er na mij? Daar heb ik geen namen bij. Omdat ik een naam had in 2016, waarvan ik dacht, die komt naar dominee Van der Zwan. En ik heb dat ook tegen mijn broeder toe gezegd. Ik hoop dat je in Sliedrecht-Bethel wordt beroepen. En toen ik het beroep moest aannemen, heb ik hem als een van de eerste opgebeld. Met een heel eenvoudige vraag. Je bent toch niet boos op me? Zijn de kleine vosjes gemeente? Die soms een grote schade kunnen aanrichten in een gemeente, in een kerk, maar ook in persoonlijke verhoudingen. Kleine vosjes. Maar de vraag wie komt naar mij is ingegeven door de zorg, door de prediking hier in Sliedrecht-Bethel. Wordt de lijn van Gods trouw vanuit het verleden. De lijn van Smits, Tanis, predikanten die daarna kwamen, voortgezet naar de toekomst toe. Dat moet voor u en voor jou de eerste vraag zijn. Niet wie komt er, maar blijft de prediking van Sliedrecht-Bethel, de prediking voor Sliedrecht-Bethel. En dan heeft elke predikant zijn gaaf. Maar dan moet de grondslag wel hetzelfde blijven. Gij zult van mij niet vergeten worden. Neem je die woorden mee. En ik richt me toch maar heel in het bijzonder tot hen die de Heere mogen vrezen. En die regelmatig ook in de achterliggende jaren die zorg hebben gedeeld. Neem je die vraag mee. En ook de woorden. Gij zult van mij niet vergeten worden. Dat je zoals Luther dat zegt, met deze belofte God om zijn oren gaat slaan. Hem lastig gaat vallen. En zo dwingt de man van zijn raad in zijn gunst ook hier naar Sliedrecht-Bethel te zenden. Wat zijn dat eigenlijk voor woorden? Gij zult van mij niet vergeten worden. Wel, de Heer kan niet eens vergeten. En dat legt hij op een heel aangrijpende manier uit, gemeente. En dan zitten we tegelijkertijd ook in het derde punt. Kijkt u met me mee, zijn werk. De Heer legt dat uit in de volgende vers. Vers 22. Ik delg uw overtredingen uit, als een nevel. Het letterlijk vertaalt, uw overtredingen laat ik verdampen, als een nevel. Uw zonden als een wolk, keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Let u even op de stelligheid aan dat slot van dit vers. Daar staat niet, ik wil u verlossen. Daar staat ook niet, ik kan u verlossen. Daar staat ook niet, ik zal u misschien verlossen als je aan die voorwaarden voldoet. En heel nadrukkelijk, het staat in de voltooide tijd, ik heb u verlost. En die woorden die de Heer hier uitspreekt zijn dus niet gericht tot het Sion, het deel in Israël dat de Heer door genade mag kennen. Nee, ze zijn gericht tot het hele volk. Juist door dat gedeelte wat op dit moment God heeft vergeten. En zomaar voor het land wegleeft. En eigenwillige godsdienst heeft ingeruimd in het leven. En op die manier ook het geweten probeert te sussen. Terwijl er volop ruimte wordt geboden om van de wereld te genieten. Tegen dat gedeelte zegt de Heer met klem. Ik heb u verlost. Ik heb u verlost. Betekent dat dan dat de Heer zegt, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit hoe je leeft en hoe je komt uiteindelijk toch wel goed. Ja, we zijn allemaal schaapjes van de goede herder. Jezus heeft toch voor iedereen voldaan. Dus leef maar wat gewoon weg. Die woorden, ik heb u verlost, gemeente, komen op vanuit de zekerheid van Gods belofte. En de Heere ontleent zijn zekerheid, de stelligheid van zijn spreken. En de woorden die eeuwen later klinken op Golgotha. Het is volbracht. Die stelligheid hoorden we ook doorklinken in het dankgebed van de doopsformulier. Waarin wij de Heere gedankt hebben dat hij ons en onze kinderen tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. Waarin we de Heere gedankt hebben dat hij ons en onze zonden gewassen heeft. Het bloed van de Heere Jezus Christus. De stelligheid van dat dankgebed stoelt niet op de praktijk van ons leven, maar rust en komt op vanuit de betrouwbaarheid van Gods belofte. En daardoor zet God zijn knecht Israël klem. Om te voorkomen dat Israël tegen de Heere zegt, Heere, maar wilt u ons wel verlossen? Kan u onze zonde wel vergeven? Zegt de Heer, ik ben je al lang een stap voor geweest. Ik heb u verlost. Keer weder tot mij. Je moet toch denken aan een van die uitspraken van wijlen dominee Bouw. Bij de bediening van de doop zei hij het vaak. God zet ons klem, gemeente. Tussen het niet kunnen van onze kant. En het moeten van Gods kant. Zo zet God je vanmorgen ook klem. Eén stap. En je zonden zijn vergeven. Eén gebed. En je ongerechtigheden, je vuiligheden zijn verdampt. Van dat een prachtig beeld. We gaan dat weer meemaken in dit najaar. Als 's morgens vroeg de nevel in de Abbasse Waard weer boven komt. En op sommige zomerdagen was dat al. En als je dan 's morgens vroeg zo de Abbasse Waard inrijdt om ergens te lopen of te wandelen of wat dan ook. Dan zie je die witte deken over de polders liggen. En zodra de zon opkomt, verdwijnt die nevel. Waar is dat water gebleven? Het is verdampt. Je kan de rest van je leven gaan zoeken naar die waterdruppels. Je zult ze nooit meer vinden. Tegenover het niet vergeten worden van mij, zegt de Heere, zo ga ik dus om met je schuld en met je zonde. Ik denk er niet meer aan. Ik stop ze ook niet ergens diep onder een bureaulaan. Ik kijk er niet meer naar om. Nee, ze zijn verdampt. Ze zijn er gewoon niet meer. Ze zijn weg. Heb jij de kracht aan die vergeving van de zonde. Als je je leven mogen ervaren. Ook wanneer je na ontvangen genade nog steeds worstelt. Met herinneringen vanuit het verleden. Met krassen op je leven die je eigenlijk door eigen schuld zelf hebt aangebracht. Met de vunzigheid die bepaalde gedachten vroeger weer oproept in je hart. Met de herinneringen aan de zonde van toen. Maar ook met de worsteling van de zondige natuur van nu. En u zegt God vanmorgen in de bediening van de doop tot die tobbes onder ons. Het is weg. Verdampt. Ik zoek er niet meer naar. Ik wil je alleen maar vertroosten. Ik ben je niet vergeten. Machtig evangelie. Maar ook wat een ernst. Je moet er niet aan denken. En de gedachte grijpt mij wel aan gemeend. Tot naar de prediking van vanmorgen. En laat die prediking dan misschien ook maar even liggen. Dat na de bediening van de doop van vanmorgen er onder ons zometeen voor God zullen staan. Met een mond vol tanden. Dan heb je de eeuwigheid de tijd om tegen jezelf te zeggen, had ik de preek van zondag 27 augustus 2023 maar nooit gehoord. Tegenover dat zegt de Heer ook vanmorgen tegen jou en tegen u. Kom nou, mijn knecht. Ik ben je meester. Ik wil je vader zijn. Je formeerder, je verlosser. Het enige wat ik wil onder de verkondiging van het woord, is dat je hoort aan mijn stem. Me gaat volgen op de weg. En mij door genade in de loop van het leven steeds meer gaat danken vanuit de doop. Gode zij dank, u bent mij steeds een stap voor. Amen.